Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Een hele goede zondagmorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het wekelijkse uurtje weet Amsterdamse wetenschap op Amsterdam FM. Na poepen, plassen, kussen, praten en lopen leren alle Nederlanders deze bijzondere vorm van motoriek al vroeg in hun leven. Volgens de gemeente leggen we met z'n allen wel 2 miljoen kilometer per dag af op slechts 881 stuks die door de hele stad verspreid staan. Niet zo gek dus dat we in het buitenland na drugs en kaas bekend staan als het land waar iedereen dit doet. Hoe vaak ik wel niet toeristen het Centraal Station heb uitzien lopen en hun mond open heb zien vallen bij de flats die we voor deze dingen hebben gebouwd. Het belletje was misschien bij u al gaan rinkelen, omdat u mij in gedachten al lang had ingehaald. Maar vandaag hebben we het bij Radio Swammerdam over fietsen. Dat krijg ik uiteraard niet alleen voor elkaar gefietst. Bij mij aan tafel zit mijn medepresentator Thiago. Jij hebt als tourguide gewerkt bij Yellowbike.
Ja, dat klopt. Nou, daar werk ik nog steeds wel eigenlijk. Ja, dat is wel heel leuk.
Dus kunnen we het zo ook nog over hebben.
Ja.
Fijn dat je zonder broeken bent aangekomen, want het waait nogal hard.
Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het OV heb genomen vandaag.
Oh.
Dat tegen die wind in ga ik niet fietsen.
Nou, dat stond verkeerd. Het is gelukt. En we hebben de echte fietsprofessor aan tafel. Sikko de Knecht, onze columnist, die heeft stiekem zijn column eerder opgenomen. Die spelen we zo gewoon af. Dus we doen gewoon alsof hij erbij is. Maar de wetenschapper van vandaag is Marco de Brummelstoet. Hij is onderzoeker aan het Urban Cycling Institute van de UvA. En staat op Twitter bekend als de fietsprofessor. Apenstaartje fietsprofessor. Welkom, heb je nog aanmerkingen op de weg hier naartoe? Ben je op de fiets?
Nee, ik ben ook met de tram gekomen. En dat vond ik gelijk wel een interessante bespiegeling. Dat misschien wel de succesfactor van fietsen in Nederland is dat wij ontzettend flexibel zijn in onze keuzes. Dus soms neem je de fiets, soms neem je de tram en soms neem je de auto. En al naar gelang het uitkomt.
Ja, precies. Nou, ik ben wel op de fiets, want dat was lekker dichtbij. Maar ik werd wel de hele kade afgeblazen. Maar toen was ik er wel extra snel. We gaan het dus vandaag hebben over fietsers en fietsonderzoek in Amsterdam. Maar laten we beginnen bij het begin. Kunt u ons vertellen wat het Urban Cycling Institute eigenlijk onderzoekt?
Zeker. Je zei al terecht dat steeds meer mensen, toeristen, ook naar Amsterdam komen om te komen fietsen. Dat doen niet alleen toeristen, dat doen ook beleidsmedewerkers, bestuurders van over de hele wereld. Dat komt eigenlijk omdat fietsen overal steeds meer wordt gezien als een soort eenvoudig middel om een heleboel complexe stedelijke problemen op te lossen. Dus in New York, Brazilië, Australië, al dat soort landen en steden zijn bezig om te kijken hoe kunnen we die fiets nou een plek geven. Mm-hmm. En dan komen ze naar Amsterdam om te kijken hoe dat zit, hoe dat hier voor elkaar is, hoe we dat hier voor elkaar hebben gekregen. En dan merk je al heel snel dat als je 10 experts in Nederland iets over fietsen vraagt, dat je dan 11 meningen krijgt. Er is eigenlijk heel weinig structurele, gestandardiseerde kennis over de succes- en faalfactoren van ons fietsbeleid, van onze fietscultuur. Mm-hmm. En wat het Urban Cycling Institute doet, is via zoals dat zo mooi heet, multidisciplinaire aanpak, proberen in kaart te brengen van wat nou echt precies die succes- en faalfactoren zijn.
Mm-hmm. Dus, maar het heeft ook heel veel te maken met internationaal vergelijkend onderzoek.
Ja, het is eigenlijk vooral op dit moment het structureren van bestaande dynamiek. We worden ongelooflijk veel gevraagd als universiteit wat wij weten en vinden van fietsen. Er is internationaal, ook in de academische wereld, steeds meer aandacht voor fietsen. Mm-hmm. Er komt geen journal issue meer uit zonder dat iets over fietsen instaat. Alleen in Nederland is dat nog heel erg beperkt. En wat we eigenlijk proberen te doen is het beter begrijpen van wat er in Nederland aan de hand is, zodat wij naar het buitenland toe beter onze rol kunnen spelen als gidsland.
Ah, en zouden fietsers ook kunnen merken dat ze onderzocht worden als ze door de stad fietsen?
Nee, er zijn eigenlijk twee directe effecten. De ene is dat we vooral naar buiten toe beter kunnen vertellen van wat is hier nou aan de hand in Nederland? Wat moet je nou doen om net zoals Amsterdam te worden? Maar het tweede is dat het ook natuurlijk direct leidt tot kennis die we intern kunnen gebruiken. We weten namelijk ook in Nederland relatief weinig. We tellen eigenlijk weinig de fietsers. We doen weinig onderzoek naar ze. En fietsers die gaan merken nu dat doordat we beter kennis gaan ontwikkelen en dat structureler op de agenda gaan zetten, dat we daardoor ook ingrepen gaan maken die meer aansluiten dan ze willen. Ik vond het zelf een mooi voorbeeld. We zitten hier in de openbare bibliotheek. Mm-hmm. En het is eigenlijk het tragische schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, is de fietskelder. Dus er wordt een fietskelder gebouwd bij de OBA, zodat de fietsers daarin staan en niet op het plein voor de OBA. Mm-hmm. Hartstikke leuk idee. Dan wordt er eigenlijk gedacht, die fietskelder is er en fietsers gaan daar wel gewoon naartoe. Blijkt niet zo te zijn, die fietskelder staat grotendeels leeg en alle fietsers staan op het plein. Mm-hmm. Kun je nou niet door beter onderzoek te doen, hadden we niet eigenlijk van voorbaat al een betere fietskelder kunnen ontwikkelen die veel meer aansluit bij hoe die fietsers functioneren. Nou, dan om terug te komen naar jouw vraag, gaan die fietsers dat merken? Mm-hmm. Misschien gaan ze het juist wel niet merken, omdat nu merken ze vaak dat er heel veel frictie is, hè, dat er heel weinig wordt aangesloten bij de daadwerkelijke behoeften van die fietser. En misschien gaan ze juist wel merken dat het allemaal wat soepeler gaat verlopen.
Aha. En je hebt ook onderzoek gedaan naar kruispunten. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk het voorbeeld hiervan. Dus dat op kruispunten wordt wordt vaak een ontwerplogica gevolgd die niet per se aansluit bij die fietser. Mm-hmm. Terwijl die fietser, zeker in Amsterdam, op heel veel kruispunten wel in de meerderheid is. En dan hebben we het nog niet eens over de voetganger. En wat we daar eigenlijk gedaan hebben is om een aantal van die grote kruispunten waar dat lijkt te spelen, heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd, ga daar nou eens kijken hoe die fietsers zich gedragen. Dat weten we helemaal niet. Dat hebben we bij 10 kruispunten hebben we dat gedaan. En dan komt eigenlijk al vrij snel naar voren dat die fietsen zich, het gedrag van die fietsen op het kruispunt eigenlijk op heel veel plekken botst met hoe we dat ontworpen hebben. Dus die fietser die wil eigenlijk op een soepele manier over zo'n kruispunt vloeien. Het ontwerp van zo'n kruispunt zit dat heel erg in de weg.
Vooral niet stoppen.
Ja, ze willen vooral niet stoppen. En ze willen vooral eigenlijk ook de ruimte hebben om met elkaar in interactie voorrangsregels bijvoorbeeld op te lossen. Door elkaar aan te kijken, door net achter iemand langs te gaan. En het kruispunt, of heel veel kruispunten, geven die mogelijkheid eigenlijk niet. Dus het komt eigenlijk doordat die logica daar niet op aansluit.
Hoe komt dat?
Omdat de ontwerplogica in Nederland is vrij hard in allerlei guidelines en allerlei richtlijnen van CROW bijvoorbeeld. En die richten zich nog heel erg op die auto. De auto als centraal element. Dus die straat wordt eigenlijk ontworpen van het midden naar buiten toe. Dus je begint met die auto en die neemt al zoveel ruimte in beslag, dat je dan voor de fietser eigenlijk te weinig ruimte overhoudt in die aantallen waarin de fietsers nu zijn, om dat nog op een goede manier vorm te geven. Dus je ziet dat die keuze zo gemaakt is en dat het op dit moment wringt. Okay. En dat leidt dus bijvoorbeeld tot gedrag waar de Amsterdammer dan onbekend zou staan. Mm-hmm. Gedrag dat dus daardoor fietsers zich massaal zouden gaan misdragen en door rood gaan fietsen. En je ziet wel dat op een zekere mate zo is, dat die frictie plaatsvindt en dat mensen dus op momenten dat het heel druk is in de ochtendspits, wel door rood gaan fietsen of wel een afkorting over het kruispunt nemen, omdat het gewoon anders echt niet meer past.
Maar die foute berekening, zijn er zoveel fietsen bijgekomen dan in vergelijking met hoe dat model van veiligheid is opgesteld?
Ja, dat is eigenlijk precies wat het geval is. En op bepaalde plekken en in bepaalde situaties. Dus je ziet dat fietsen in de binnenstad van Amsterdam, vooral richting het station, exponentieel is toegenomen. Mm-hmm. Zonder dat we weten hoe dat precies komt. Dat is gewoon gebeurd. Vooral de laatste 10 jaar. Terwijl op andere plekken dat helemaal niet het geval is. Ik woon zelf in Amsterdam Nieuw-West. En daar is het fietsen zelfs in heel veel plekken afgenomen. Dus je ziet een enorme dynamiek in het fietsen. Wat op sommige plekken dus echt leidt tot capaciteitsproblemen.
Aha. En je doet ook onderzoek naar de fiets-treincombinatie.
Ja.
Toch? Dat is iets nieuws. Ja. We hadden het net al over het OV. Kan je daar ook iets over vertellen?
Nou, dat is nog zo'n fenomeen. Wat eigenlijk gisteren een heel interessant gesprek over gehad is dat het eigenlijk een fenomeen wat gebeurt. Je ziet dat is eigenlijk niemand die beleid voert op het niveau van het hele fietstreinsysteem. Er wordt wel beleid gevoerd over de treinen natuurlijk. Daar zijn allerlei mensen mee bezig. Er zijn heel veel beleid lokaal over fietsen. Maar wat je ziet gebeuren is dat mensen steeds meer, exponentieel meer, dus ieder jaar 5% toename daarvan, al 12 jaar, gebruik maken van de combinatie van de trein met de fiets. En dat is niet simpel gezegd fiets als voortransport naar de trein. Mm-hmm. Maar het is een heel delicaat systeem. Moet je voorstellen dat als jij in Amsterdam, in het midden van Amsterdam woont, dat je dan binnen een half uur 200 verschillende treinen kan nemen, omdat je een heleboel stations hebt waar je met de fiets dus ineens kan komen. En dat geeft jou ineens een enorme snelheidswinst. Want je kan dus heel erg flexibel kiezen tussen de combinatie van welke trein neem je. afhankelijk van waar je heen moet. Welk station kies je daarbij? Mm-hmm. Je kan, hebt dus een enorme keuzevrijheid in Amsterdam. Nou, dat blijkt dus een systeem, dus een mobiliteitssysteem waar we geen zicht op hebben, maar wat ontzettend snel groeit. Dat vertaalt zich op dit moment in fietsparkeerproblemen, wat op zich dus een interessant probleem is. Maar eigenlijk is dat slechts een symptoom van een systeem dat, als je dat goed zou organiseren, een echt alternatief biedt voor het autosysteem. Het is namelijk heel flexibel, heel snel. Het verknoopt eigenlijk snelheid aan fijnmazigheid. Dus je kan met die trein, dat is de beroemde uitspraak, de trein brengt je ergens waar je niet wil zijn op het moment dat je dat niet wil zijn. Uh-huh. Maar doordat je daar op die plek weer een OV-fiets kan pakken, creëer je een enorme fijnmazige vertakking van het systeem. En daarmee vormt het eigenlijk een echt alternatief voor de auto.
Interessant, daar gaan we het zo nog verder over hebben. We gaan eerst nog even luisteren, want iedereen kent het wel, het gevoel dat we allemaal op de fiets racen door de stad.
White, I say bar, I say bite, I say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Welkom terug bij Radio Swammerdam. Over bicycle race gesproken. Volgens mij gaat Sikko nu een hele mooie toepasselijke column voorlezen. Sikko, take it away.
Het Amsterdamse rijexamen is waarschijnlijk een van de moeilijkste rijexamens ter wereld. De straten in Amsterdam zijn overvol, de Nederlandse verkeersregels zijn bijzonder ingewikkeld en de gemiddelde examinator lijkt erop gebrand te zijn jou juist niet te laten slagen. Nee, in vergelijking met veel steden in de wereld is afrijden in Amsterdam een slecht idee. Laten we ter vergelijking eens een land nemen waar de autocultuur het meest uitontwikkeld is. De Verenigde Staten. In de VS heb je drive-in restaurants, zoals wij die kennen, maar ook drive-in drogisterijen en zelfs drive-in pinautomaten. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er met een auto in de VS. Welgestelde families geven hun 16-jarigen een auto voor hun verjaardag en bij sommigen is het interieur van de auto haast niet te onderscheiden van dat van hun slaapkamer. Ik ken zelfs families uit Californië die meer auto's hebben dan gezinsleden. Moeder en vader hebben elk een mooie bak, de kinderen een SUV om boodschappen mee te kunnen doen en men bezit gezamenlijk een Volkswagen busje voor de vakantie en natuurlijk is er de zondagauto. Ja, dat hoorde u goed, de zondagauto. Je zou dus zeggen dat in een land waar de auto zo belangrijk is, het rijexamen veel meer aandacht zou krijgen dan in het grootste fietsland ter wereld. Maar niets is minder waar. Het is in de VS en veel staten heel normaal dat je op je 16e al een rijbewijs hebt en dat je hier typisch gesproken geen lessen voor neemt. Je raadt het al, je oefent met een van je ouders. Het is dan ook niet heel raar om bij het examenbureau een pokdalige puber met zijn moeder uit een monstrueuze BMW X5 te zien stappen om, in zijn eigen auto, af te rijden. Het examen is over in een vloek en een zucht. De examinator rijdt een blokje met je om en als je in de tussentijd geen oude vrouwtjes onder je bumper geklemd krijgt, mag je je rijbewijs hebben. Het is een eindje en eitje, zelfs voor de ongetrainde tiener. Nederland is een stuk strikter. Niet alleen zijn de verkeersregels erg ingewikkeld, maar zoals gezegd wordt ook het examen erg strikt afgenomen. Liever dus rijd je af in een gezapige Vinex-wijk als Leidse Rijn of een recentelijk aangebouwd stuk krimpen aan de IJssel. Dan dat je het in je hoofd haalt tijdens een peperduur-examen constant te laten belagen door gehaaste fietsers, dronken zwervers en trams die vanuit het niets komen opdoemen. Mijn eerste autorijles in Amsterdam reed ik herinner mij dan ook goed. Bij de eerste afslag naar rechts greep de instructeur al in om te voorkomen dat een haastige fietser zijn kampement permanent zou opzetten op mijn motorkap. Geen licht, door rood en dan ook nog eens met een hele arrogante, beschuldigende blik in zijn ogen. Zo herinner ik mij hem. Ik had gelijk een hekel aan fietsers. En dat zette me aan het denken. Waar ik voorheen als fietser een enorme hekel had aan, nou ja, in de eerste plaats scooters, maar zeker ook automobilisten, was ik als automobilist binnen een paar lessen volleerd hater van alles met twee wielen en dan fietsers in het bijzonder. Er ontwikkelde zich een ingewikkelde kluwe van haatrelaties. Puur en alleen gebaseerd op het soort voertuig dat ik zelf besteeg en het object dat opdook in mijn vizier. Een uitspraak als fietsers kijken niet uit of automobilisten zijn lomp kreeg in deze context dan ook een aparte bijklank. Er zijn allerlei redenen te verzinnen waarom je een hekel hebt aan fietsers in Amsterdam. Maar je kunt in feite dus ook boos zijn op een categorie mensen waar je zo pas nog zelf onder viel. Een heel nieuw soort discriminatie maakte zich meester van mij. Een xenofobie, een diep gewortelde pleinvrees, een aversie voor alles en iedereen, inclusief mijzelf, was het gevolg. En ik zag me dan ook genoodzaakt mij een tijdje niet op de weg te vertonen. En ik trok mij terug in de trein. Hoe kom je uit deze verschrikkelijke en onmenselijke impasse? Een vage vuur waarin je niet weet wie je op welk moment zal haten en wie je nu veracht. Een potentiële zelfhaat die zo moeilijk te beteugelen is dat je er zelf bang van wordt. De enige oplossing die ik zag was vergiffenis. Mij dwingen mij in mezelf in te leven. Als automobilist in de fietser in mij en als voetganger in de automobilist in mij. Je kunt alleen veilig en prettig deelnemen aan het verkeer als je rekening houdt met wat anderen rekening mee moeten houden. Je kunt op deze manier een betere fietser worden door auto te rijden. Je kijkt dan bijvoorbeeld eens over je schouder voordat je afslaat. Of je wordt een betere voetganger door een fietser te zijn, gewoon door bij het oversteken even een fietser aan te kijken voordat je gaat lopen. Het is dus maar goed dat het Nederlandse rijexamen zo moeilijk is. En eigenlijk zou het uitgebreid moeten worden met een nationale inlevingstest. Zo kan iedereen vreedzaam en veilig gebruik maken van het verkeer met respect voor alle deelnemers. Behalve voor scooterrijders, dat zijn klootzakken.
Dankjewel Sikko voor je mooie column. En we hoorden het al, alle scooterrijders zijn klootzakken, of je nou automobilist bent, of fietser, of voetganger. Marco, wat vind je van de column?
Nee, ik vind een geweldige column, waar een heleboel dingen samenkomen. Ten eerste eigenlijk dat je ziet dat iets wat eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend is voor iedereen, fietsen, blijkt een enorm complex thema te zijn. Nou, dat vinden wij ook in ons onderzoek en ook in beleid steeds vaker terug. En het is een heel erg sociaal fenomeen. Hè. De fietser... Op de fiets door de stad gaan eigenlijk, is een heel andere manier dan je in de auto door de stad bewegen. Fietsen is op zich al sociale, je bent veel meer in interactie met andere mensen. Voetgangers hebben dat ook. Je bent heel erg in interactie met je omgeving. Dus het is een heel erg sociaal fenomeen. En wat denk ik nog wel het meest interessante element van de column is de constatering dat in Nederland, waar we eigenlijk ook al de uitzending mee begonnen, we heel flexibel switchen tussen automobilist zijn en fietsen zijn. Dus als automobilist stap je altijd uit en kijk je altijd in je spiegel, omdat je weet dat daar een fietser aan kan komen. Terwijl in heel veel contexten waar fietsen nu op de agenda staat, dat niet het geval is. In New York ben je een fietser of een automobilist of zelfs een metrorijder. En het maakt het dus ook heel moeilijk om je in elkaar in te leven. En misschien is dat ook wel het probleem van die scooterrijden. Is dat die scooterrijder vaak een categorie is die niet makkelijk wisselt. Dus een scooterrijder zit meestal misschien wel altijd op de scooter. En een fietser zit zelden of nooit op een scooter. En dat maakt het dan lastig om je in elkaar in te leven. Het hele vraagstuk van hoe tolerant zijn we ten opzichte van elkaar helpt vooral als we ook af en toe eens wisselen van gezichtspunt. Nou, als laatste, daar hadden we het... Dus misschien moeten we wel automobilisten en zeker taxichauffeurs in Amsterdam verplichten om eens in de maand, minimaal één dag, door de stad te fietsen. En misschien ook wel andersom.
Zodat ze ervaren hoe het is.
Ja, en de fietser zou eigenlijk verplicht moeten zijn om ook af en toe eens met een auto door de stad te rijden. Zodat je gewoon je beter in kan leven in die verschillende standpunten.
En over nog meer geschreven dingen gesproken. Vorige week stond in de Vrij Nederland een stuk over fietsen. En dat was volgens mij getiteld Fietsen is voor leraren. En dat ging eigenlijk over dat de keuze voor een vervoersmiddel heel erg bepaald is door sociale klasse. Of in ieder geval afkomst. Dat je bijvoorbeeld Marokkaanse of Surinaamse jongeren liever op een scooter rijden dan op de fiets. Want fietsen is echt voor leraren. En het is ook voor hen een soort van emancipatoire beweging om op een gemotoriseerd voertuig te rijden in plaats van op de fiets. Daar stond je zelf ook in. Heb je dat artikel gelezen?
Ik heb het niet gelezen.
Nee. Ja, dus de VN kan nog wel iets doen aan hoor en wederhoor.
Zeker.
Maar wat vind je daarvan?
Nee, ook daar weer. Het is heel interessant dat mobiliteit, iets heel simpels en technisch, vaak door engineers behandeld onderwerp, heel erg linkt aan identiteit van mensen, aan de manier waarop je in het leven staat, op de manier waarop jij met groepen vertegenwoordigt. Mm-hmm. Op de manier waarop je je met je stad verbindt. Hè, waar we net over hadden. Dat die fiets door de Haarlemmerstraat fietsen. Dat geeft echt een soort blijheidsgevoel bij mij. Maar bij een heleboel andere mensen dus niet. En we komen er steeds vaak achter dat we dat helemaal niet echt goed begrijpen. Dus dat idee dat fietsen in Nederland booming is. Mm-hmm. Dat is helemaal niet overal zo waar we het net al over hadden. Maar dat is ook niet bij iedereen zo. Dus fietsen is vooral booming bij een bepaalde categorie mensen. Dat zijn dus inderdaad vooral de blanke middenklasse, de Nederlanders die zich kunnen veroorloven om binnen de ring te wonen van Amsterdam. Zal ik zeggen. Mm-hmm. Maar daarbuiten is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat is op zich een interessant fenomeen. Wat doe je daarmee en wat doe je daaraan? En is dat erg of niet?
Moet je fietssubsidie geven voor eigen klasse? Dat zoiets?
Ja, zoiets. Ja, maar in ieder geval moet je bewust worden van het feit dat het een heel complex vraagstuk is. Mm-hmm. En dat wordt vaak aan voorbij gegaan. Dus dat je in het buitenland, maar ook in het Nederlands debat, wordt vaak de beroemde uitspraak in het fietsdebat is build it and they will come. Dus leg je fietspaden aan zoals de Nederlanders dat doen, rood en zo breed. Mm-hmm. En dan gaan de mensen vanzelf fietsen. Nou ja, dit soort tekenen. Die uit wetenschappelijk onderzoek komen, mm-hmm. die roepen nogal nuance daarover op. Dus bouw ze, build them and some will come. En build them at the right places and some will come. Dus het is niet zo evident. En dat is eigenlijk ook het teruggaan naar waar zijn wij nou mee bezig met het Urban Cycling Institute. Dus eigenlijk dat proberen te ontrafelen. Die versimpelde uitspraken, die eigenlijk vooral vaak op anekdotes rusten. Mm-hmm. Fietsdebat vol met anekdotisch bewijs.
Ja.
Om daar aan te krabben en de randjes van op te zoeken. En te kijken, van is het nou zo dat die algemeenheden ook echt kloppen? Of moeten we daar veel genuanceerder over denken? Nou, dat leidt hopelijk op termijn tot beter beleid. Wat zich daar beter op kan richten.
En over anekdotes gesproken. Thiago, jij werkt bij de Yellow Bike Tours. Maar wat een vraag die iedere luisteraar nu denk ik wel wil stellen is. Hoe komt het toch dat die toeristen de hele tijd als idioten over de weg lopen? En niet bang zijn voor fietsers eigenlijk.
Nou, ik denk dat je daar ook voor moet inleven in de rol als voetganger. Ik merk ook aan mezelf dat als ik voetganger ben, dat ik... Ja, ik dartel een beetje door de stad. En ik loop op mijn gemakkie. En je zit in een hele andere context aan het verkeer deel te nemen. Mm-hmm. Vooral een beetje omdat je aan het kuieren bent. En je kijkt een beetje om je heen. Ja, dat maakt even de foto.
Ik kijk nog een fiets.
Ja, dus je zit in een hele andere modus, denk ik, dan de fietser. Ik denk dat
een beetje... Dat is denk ik inderdaad een belangrijke. Ja, en dit is ook weer zo'n thema waar we zo weinig van af weten. En dus alleen maar hypothetisch over kunnen spreken. Maar er zijn een aantal interessante elementen. Is dat ze eigenlijk, zowel fietsers als voetgangers, zijn een soort zwermen. Vertonen zwermgedrag. Maar ze hebben allebei in Amsterdam te weinig ruimte. Zowel want we hebben het hier over de fietsen, maar ook de voetganger is zeg maar het kind van de rekening als je van middenuit die straten ontwerpt. Dus ze delen eigenlijk, allebei hebben ze te weinig ruimte, maar die delen ze ook nog eens een keer met elkaar. Ze zijn allebei zwermen en ze mixen op zich ook redelijk goed. Er zijn genoeg plekken waar het echt ontzettend goed gaat. Onder de Rijkspassage bijvoorbeeld, het Max Eeuwenplein is een goed voorbeeld daarvan. Maar tegelijkertijd zie je dat voetgangers, zeker voetgangers die uit een andere context komen, die dus over straat lopen inderdaad, zoals wij dat ook willen, etalages bekijken, elkaar bekijken, onderdeel zijn van die stad, kuieren. En maar tegelijkertijd niet in hun systeem hebben dat er dus voertuigen rondrijden die geen geluid maken. Die komen uit een context waar je op je oren kan vertrouwen. Dus je loopt over straat En je hoort of er een auto aankomt. Want dat is eigenlijk de enige bedreigende vehikel in heel veel
voor auto's gaan ze ook altijd uit de weg.
Voor auto's gaan ze uit de weg. Ja, ze lopen niet zomaar de weg op. Ja. Maar die fietser die maakt geen geluid. En die komt ineens aan. En daar ben je dus helemaal niet op ingesteld. Dus daar schrik je van. En ik denk een van de mooie dingen daarvan is... Ik zie het in ieder geval zo. Is dat het is een soort spanning. En dat spanning hoort bij de stad. De stad is Amsterdam. Want het is ook spanning die over het algemeen niet gevaarlijk is. Dus het is vervelend. Het is af en toe conflicterend. Maar het is, er worden zelden toeristische voetgangers doodgereden door fietsende Amsterdammers. Ik denk dat we dat wel moeten beseffen.
Wil je nog een vraag stellen?
Nou, ik had een vraag van hoe zouden we dan die straten moeten ontwerpen? Want je zegt, ze zijn nu vanuit het midden uit ontworpen, dat de auto centraal staat. Hoe zien de straten eruit als je een betere doorstroom van fietsers en voetgangers wil?
Nee, ik denk dat zou een mooie onderzoeksvraag zijn in het Urban Cycling Institute. Ja. Maar er zijn wel goede voorbeelden van. Hè. Bijvoorbeeld dus de Rijkspassage, wat uiteindelijk best goed ontworpen is. Daar zie je bijvoorbeeld...
Misschien de tunnel onder het Rijksmuseum.
Dat mogen we geen tunnel noemen, dat is een passage. Ja, precies. Het beroemde debat. Ja, wat je daar ziet is een toevalligheid, is dat fietspad daar loopt omhoog. Dus een soort plateau. Waardoor fietsers die daar komen een relatief lage snelheid hebben. Maar dat lijkt eigenlijk een belangrijke factor te zijn en waarom dat op zich goed mixt. Dus je komt daar niet doorheen racen, want je komt daar eigenlijk al gewoon zwoegend een beetje aan. Een andere is dat je gewoon al door het gebruik van steentjes maak je dat het een gebied wordt waar je zelfs als je daar met een auto zou komen, dat je je anders gedraagt. En weet je hebt niet meer het idee dat je daar je eigen ruimte hebt waar je anderen weg kan toeteren of waar anderen niet horen te zijn. Dus het scheiden van die stromen, dus op heel veel plekken in de stad, leidt dat juist tot het omgekeerde van wat je wil. Dus je moet op heel veel plekken op zoek naar goede manieren om die stromen weer te mengen. Ik denk dat een heel goed voorbeeld op dit moment is, met alle mitsen en maren, de Haarlemmerstraat, waarbij je als auto nog wel mag komen. Mm-hmm. Belangrijk element om daar diversiteit in winkels bijvoorbeeld te houden. Maar waarbij je als auto heel duidelijk de gast bent. Je kan daar nauwelijks nog een fietser inhalen. Niemand rijdt daar voor de lol. Maar je hebt eigenlijk daar de hiërarchie omgedraaid. Voetgangers fietsen centraal. En de auto mag daar komen. Mits hij zich als gast gedraagt.
Als gast, oké.
Okay.
We gaan nog even luisteren naar een mooi liedje over fietsen. Dit is een liedje dat veel aangevraagd werd door de luisteraars. Of toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was. Dus Op Fietsen van Skik.
Dan zeggen we samen van de Vienhoorn aan. In Amsterdam met alle Dommerskanaal. Dan zit dadelijk dan de kaars. Zo dan fiets ik door. Want ik wil alweer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de wind dan het donders mooi kan wezen. Ik wil alweer de deur naar beneden vien. Maar achterop het veld, dan maak ik graag weer. Ik zo fietsen en dat weet niet slim. Dan giet het ooit vanzelf. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met vins. Die heb jij niks te klagen. Wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal wel zeggen, ja, het mag wel zo. Ik had de fietsen deur het boelzaam en zandpaard langs de Duitse grens. Ik denk dadelijk in de kiep. Ga ik buitenland. Gubbe over op mijn schoeningsdorf. Ik sta hier om te kieken bij een nieuwe kast. En ik sta hier in mijn denk van zak. Nou toe links of rechtdoor. Want ik wil alweer naar de hemel en meer. Ik kan een hek niet meer, want ik ken het hier. Als ik dadelijk oversloot, ga dan ben ik weer terug in Nederland. Ik wil alweer naar de baan gepas. Ik heb gezien dat ik Noord en het Oosterse bos. Is op fietsen en de baby sneeuw. Dan ging het als vanzelf. Wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met fans. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo.
morgen of bij Roosterveld. Of een schoolpaard en karten bij de Honeywell. En daar recht uit de brug en vaak oranje duil. Een stukje blauwen zwieken aan de heer en die. En akkers zoals de bars en de toren zie. De fiets ik deur, maar de weet niet meer. Dat giet vandaag van zorgen. Wie daarmee was, wie daarmee was. Wie daarmee was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie daarmee was, wie daarmee was. Wie daarmee was vandaag. Ik zal wel zeggen, ja, het mag wel zo. Oh, wie daarmee was, wie daarmee was. Wie daarmee was vandaag. Ik heb de band vol met wind. Ik heb ja niks te klagen. Wie daarmee was, wie daarmee was. Wie daarmee was vandaag. Ik zal wel zeggen, ja, het mag wel zo.
Over fietsonderzoek in Amsterdam. En we praten met Marco de Brummelstroet. Ik had het net verkeerd uitgesproken. En we gaan het nu even hebben over de strijd om de fietser, of eigenlijk de strijd die de fietser moet leveren om te bestaan in de stad. In de kerstvakantie stond er in het Parool een artikeltje over hoe de stad eigenlijk procentueel verdeeld is voor de fietsers. Daaruit bleek dat er 45 hectare verkeersruimte is in de binnenstad. Daarvan is 25% voor voetgangers gereserveerd, 11% voor fietsers, 4% voor trams, 20% voor auto's en 40% voor geparkeerde auto's. Weet jij misschien waar de verdeling op is gebaseerd?
De verdeling is volgens mij gewoon een uitkomst. Er is iemand die daar mee bezig is geweest. Dat is ook voor iedereen verbazend. En er is natuurlijk nu ook heel veel discussie over hoe die cijfers precies, waar die op zijn gebaseerd. Want er is natuurlijk ook heel veel overlap. Hè. Er zijn heel veel voetgangersruimtes wordt eigenlijk ingenomen door geparkeerde fietsen bijvoorbeeld. Maar dit is wel heel duidelijk een soort van, hoe zeg je dat? Het is een soort indicator van dat niemand hier echt overzicht over heeft. En dat is heel veel van dit soort ruimtelijke gevechten, die vinden op heel lokale basis plaats. Dus die kruispunten waar we het straks over hadden, die worden nu bijvoorbeeld deels herontworpen. Dat wordt nieuwe ruimte. En dat telt op bij elkaar. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je er ineens achter hoe je ervoor staat. En wat ik op zich daar interessant aan vind, is dat ten eerste, we zijn al heel lang bezig in Amsterdam. Daarom zijn we ook internationaal voorbeeld. We zijn al heel lang bezig met die strijd. Er zijn nog steeds straten die worden aangepakt waarbij een echt fietspad komt. Dus bijvoorbeeld de Vijzelgracht, Vijzelstraat. Daar is nu nog steeds eigenlijk niet echt ruimte voor de fiets. Mm-hmm. Die gaat er wel komen. Dat is een proces waar we al 30 jaar in zitten. Dat gaat langzaam gestaag, straat voor straat. En dat is een hartstikke goede ontwikkeling. Maar tegelijkertijd kom je nu op het moment dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Moet je inderdaad nog steeds in een stad als Amsterdam, in die binnenstad, zoveel van je ruimte weggeven aan geparkeerde auto's? Of aan rijdende auto's? Of moeten die dus inderdaad moeten die ruimte gaan inleveren? Maar dezelfde vraag kun je stellen over de tram. Mm-hmm. Moet die tram nog steeds in al die straten een vrijliggende dubbele baan hebben? Wat bijvoorbeeld niet alleen in ruimtelijke termen verlies oplevert voor die andere modaliteiten, maar ook in oversteekbaarheid. Dus een straat als de Overtoom bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat je eigenlijk wil is die flanerende, de winkelende publiek, dat die snel van de ene naar de andere kant kan.
Ja.
En dat kan niet, omdat die tram daar zo dominant aanwezig is. Nou, moet je dat nog willen? En dat het is niet aan de wetenschap om daar een antwoord op te geven. Het is aan de wetenschap om die cijfers boven tafel te krijgen. Te laten zien wat de mogelijke effecten zijn.
Mm-hmm.
Van fietsen, van voetgangers, van al die verschillende indelingen. En dan is het aan de politiek om daar een keuze in te maken.
Maar dat gaat allemaal heel moeilijk.
Dat gaat moeilijk, maar dat is ook een moeilijke strijd, kan ik me voorstellen. Dat in de stad als Amsterdam moet je daar ook moet je keuzes durven maken. En we zien dat langzaam de panelen verschuiven. Dus dat die... Dat eigenlijk, als je het zo beschouwt, is die strijd tussen de auto en de rest beslecht. Dus denk ik echt zo dat er geen enkele politicus meer op zal staan en zegt van Amsterdam moet toch een autostad worden.
Ja.
Die is langzaamaan, over decennia is die strijd gevoerd.
Mm-hmm.
En min of meer gewonnen. Nou, dat vertaalt zich nu nog steeds in het steeds minder parkeerplaatsen, stuurder parkeerplaatsen. Maar de volgende strijd die ik zie komen is... hoe gaan we om met de strijd tussen het GVB, het openbaar vervoer... die sneller net wil in de binnenstad. Die wil eigenlijk het liefst overal 70 rijden. En de fietser en de voetganger. Dat is volgens mij waar de politiek zich nu over moet gaan uitspreken. Dus wie van die drie, van die voetganger, fietser en openbaar vervoer... ga je centraal stellen, echt centraal stellen in je stad.
En welke belangen spelen erbij een rol? Ik kan me voorstellen dat het gaat om hoeveel mensen je eigenlijk moet verplaatsen de hele tijd. En niet iedereen heeft een fietswiel. Als er steeds meer toeristen komen, die moeten dan met het OV of met de fiets.
Ja.
Daar zou ik niet blij van worden, tenminste, als ik al nog meer toeristen op de fiets heb. Want ja, die zitten mij alleen maar in de weg. Maar dat zegt misschien Insta, als ik al nog meer toeristen op de fiets heb. Want ja, die zitten mij alleen maar in de weg. Maar dat zegt misschien vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat niet helemaal eerlijk.
Nou ja, deels zitten die ook in de weg omdat er te weinig ruimte is. Mm-hmm. Als je daar logischere keuzes in maakt en er nog fatsoenlijk de ruimte aan geeft, dan zou je kunnen zeggen dat het een heel goed element is van Amsterdam dat iedereen hier komt om toch in ieder geval één keer in hun leven een week op de fiets te mogen ervaren. Ik vind dat een heel nobel streven. Maar tegelijkertijd, inderdaad, moet je die vraag stellen. Dus uiteindelijk gaat het om mensen willen in die stad aan activiteiten deelnemen. Mm-hmm. Die activiteiten zijn verdeeld over de ruimte. Nou, maar ook gewoon inwoners van Amsterdam, die moeten werken, die moeten naar de OBA. Die moeten naar de supermarkt, die moeten naar de kinderdagverblijf. En dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil dat mensen dat op een fatsoenlijke, veilige en comfortabele manier kunnen doen. Dan is die tram in sommige gevallen een goede oplossing. Want die kan heel veel mensen snel op een grotere afstand vervoeren. Maar in de binnenstad van Amsterdam kun je ook op de voet in 10 minuten bijna overal zijn.
Ja.
Dus moet je dan niet kiezen bijvoorbeeld dat die tram, dat je daar volledig inzet op de verbinding met plekken als Osdorp, met Zuidoost, met Noord.
Mm-hmm.
Metroachtige verbindingen die nog sneller zijn en nog meer mensen kunnen vervoeren. En moet je dan in de binnenstad wellicht kiezen voor activiteiten die veel meer verdeeld zijn over de ruimte, zodat mensen daar makkelijker met de fiets en als voetganger naartoe kunnen. Ik denk dat dat soort vraagstukken, het is een vraagstuk... niet van, moeten het autootjes of trammetjes zijn?
Mm-hmm.
Maar veel meer het vraagstuk van, hoe zorgen we nou dat die stad leefbaar blijft... in termen dat mensen kunnen deelnemen aan van hun relevante activiteiten.
Ja. En denk je dan dat de fiets ook alleen maar toe blijft nemen in de toekomst?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je met de fiets ziet en ook fiets in combinatie met de trein... is dat die biedt aan mensen, individueel... Dus laten we het als voorbeeld nemen, de bakfiets.
Mm-hmm.
De bakfiets is in 2003 eigenlijk herontworpen in Amsterdam...
Ja.
Biedt ineens de mogelijkheid om die activiteiten die je op een dag hebt als gezin, om die met de fiets te kunnen gaan doen. Dan kun je je tweede auto de deur uit doen.
Mm-hmm.
Daar heeft niemand echt beleid op gevoerd, maar ineens zijn er nu rond de 30.000 bakfietsen in Amsterdam. Dus 30.000 auto's.
Die ook allemaal fietsparkeerplekken innemen, terwijl ze eigenlijk op een autoplek zouden kunnen staan.
Zouden kunnen staan, ja. Dus je ziet dat maar daar is geen beleid op gevoerd.
Mm-hmm.
Maar vanuit het individueel idee van hoe jij je dag wil indelen, blijkt dat een fantastische oplossing te zijn. Nou, is dan... Gaan dat soort dingen verder groeien? Ja, want ik denk dat de fiets, en nogmaals, de fiets, de trein, de bakfiets, allemaal dat soort combinaties. Het feit dat je ook af en toe een auto kan gebruiken als je dat wil. Een deelauto bijvoorbeeld. Dat leidt alleen maar, dat gaat volgens mij alleen maar toenemen omdat het aansluit bij de behoeften van mensen. En dat steeds moeilijker wordt om die behoeftes, dus die activiteiten over een dag, die afspraken die je hebt over een dag, om dat met de auto te doen. Dat wordt steeds lastiger.
Dus steeds meer fietsen. Ik was in 2005 toevallig in Beijing. En daar zijn ook heel veel fietsen. Ik heb ze toen niet geteld. En ik denk dat Katie Melua dat ook niet heeft gedaan. Maar ze heeft misschien wel met fietswetenschappers in Beijing gesproken. Want we gaan namelijk luisteren naar het nummer 9 Million Bicycles in Beijing.
Be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all.
Bicycles in Beijing. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM en we hebben het misschien niet zo gek over fietsen. En er komen steeds meer fietsen bij en nu is de vraag, hoe gaat de gemeente daar eigenlijk mee om? Ik heb even gekeken op de website van de gemeente en ze zien het als een, zoals bestuurders dat zeggen, een uitdaging, maar het is gewoon een probleem volgens mij. Op de website van de gemeente staat dat er een meerjarenplan was van 2012 tot 2016, waarin 38.000 parkeerplekken voor fietsen erbij moesten komen en minstens 15 kilometer rode fietsstroken. Aan de andere kant meldde het Parool dat er in 2014 73.745 fietsen zijn weggeknipt. En ik heb ook zelf meegemaakt dat je maar heel goed moet opletten als je bij het Leidseplein je fiets neerzet, want voor je het weet is hij weg. En Amsterdam knipt overigens 4 keer zoveel fietsen weg als de tweede gemeente die dat doet, Utrecht. Zit het beleid in een plagaat, zou je dat kunnen zeggen? Marco, wat denk
jij? Dat zou je zeker kunnen zeggen. En dan moet ik altijd oppassen hoor. Als we het over Amsterdams beleid gaan hebben, dan wordt het... Ik ben natuurlijk ook een fietser.
Ja, ja.
Een fietsactivist af en toe en fietswetenschapper. Dus dat loopt dan allemaal in elkaar over als je het over dit soort dingen hebt. Maar wat je in het beleid in ieder geval ziet, is dat, nou, wel heel terecht wat je zegt, is dat het vaak begint met een probleemdefinitie. Dus het is fietsen groeit. Mm-hmm. En dat gaat maar door. Dat staat er vaak letterlijk op de eerste pagina. En daar moeten we wat mee. Dus dat moeten we moeten meer fietsenstalling hebben, want er komen gewoon meer fietsen bij. En dat is eigenlijk heel gek, omdat je als een van de weinige steden in de wereld dat als een probleem ziet. Andere steden zeggen, wij willen graag dat fietsen groeit. En dat gebeurt maar niet, maar dat willen we graag. Mm-hmm. Dus wij gaan alles aan doen om dat te doen. Dus die 15 kilometer fietspad is eigenlijk een lachertje. Maar in een andere stad zou dat in ieder geval ook heel anders geframed worden. Dus wij gaan die 15 kilometer fietspad aanleggen, want wij willen dat fietsen gaat groeien. Mm-hmm. En wat je op dit moment eigenlijk ziet, is dat Amsterdam dat aan het ontdekken is. Van, we hebben iets heel bijzonders. Iedereen komt naar Amsterdam en iedereen heeft de ambitie om Amsterdam te zijn. Rotterdam heeft nu expliciet gezegd, wij willen de fietsstad van Nederland worden. Nou, dat is eigenlijk lachwekkend. Want, of in ieder geval, het is een hele goede ambitie en een goede wedstrijd om dat met elkaar aan te gaan. Maar Amsterdam is al op die plek, maar erkent dat niet. En je ziet nu dat ook binnen het beleid en binnen de beleidsmedewerkers dat langzaam wordt herkend. Want nee, wij moeten dat omdraaien, dat frame. We moeten dat zien als we kijken hoe geweldig wij zijn. Laten we dat op een goede manier faciliteren. Dus naast het meerjarenplan fiets heeft oud-wethouder Wiebes al besloten. Want daarnaast moet eigenlijk een soort denktank komen om eens na te denken van kunnen we nou niet veel ambitieuzere plannen maken. Dat is onder andere die studie naar kunnen we nou niet anders omgaan met die kruispunten. Mm-hmm. Maar ook tegelijkertijd moeten we ook die fietsparkeerplekken erbij zien te krijgen. Maar ook daar moeten we die fietsen wegknippen. Deels is dat gewoon nodig omdat het zo hard gaat. Maar dat laat ook weer zien. Moeten we dan niet als ambitieuze stad veel meer investeren in goede parkeervoorzieningen bij stations? Dus het frame omdraaien, dat is inderdaad een spagaat. Het is, aan de ene kant ben je achterstallig onderhoud aan het doen. Omdat je jarenlang op die manier hebt geframed. En aan de andere kant zijn we langzaam aan het herkennen dat we eigenlijk ambitie moeten hebben. Dat die 38% fietsers in Amsterdam, dat nog veel verder zal moeten gaan groeien. Omdat dat iets ontzettend goed is voor de stad. Voor gezondheid, voor economische vitaliteit, voor duurzaamheid enzovoort.
Nou, ze gaan dus meer fietsenstallingen creëren. En wat ik dan merk is dat ze nietjes weghalen en lijntjes tekenen.
Ja.
Waarom doen ze dat?
Nou, dat is onder andere ook vanuit die frame van het is een probleem. En als jij niet je ergens neerzet, dan gaan mensen. Dat is natuurlijk ook wel een gedragsprobleem. Is dat fietsen in. Er zijn ontzettend veel fietsers, mensen met fietsen, die een fiets aan zo'n nietje vastzetten en dan vervolgens nooit meer weghalen. Hmm. Letterlijk. Er zijn dus echt een groot deel van die 73.000 fietsers die weg worden gehaald bij het Centraal Station, die zouden anders ook tot in de eeuwigheid daar blijven roesten. Dat is natuurlijk ook een heel raar fenomeen. Dus een oplossing daarvoor is, ja, je kan ze gewoon niet meer vastzetten. Dat is een hele goede oplossing op plekken waar je heel kort maar hoeft te zijn, bij een supermarkt. Maar op heel veel andere plekken wil je gewoon wel dat die fiets stevig staat en is dat dus geen oplossing.
En als het waait, wil je ook dat hij niet omwaait.
Precies, dat is ook de waaivakken worden ze ook wel genoemd. Nee, maar dan wil je eigenlijk, je ziet daar wel ook daar weer het spanningsveld. Dat het is wel een probleem. Mm-hmm. En zo'n fietsplek creëren bij een centraal station is belangrijk. Maar goed gebruik maken van de bestaande capaciteit zou ook al een heleboel schelen. Dus maar dan is niet de enige oplossing is het weghalen van nietjes. Je zou ook veel beter, bij station Zuid had dat bijvoorbeeld goed gedaan. Heb je gewoon een systeem waarbij veel beter in de gaten wordt gehouden wanneer die fiets daar is neergezet. Mm-hmm. En ga je betalen na een aantal dagen. En weet men ook vrij exact dus hoe lang die fiets er al staat. En na laten we zeggen 2 weken, is het ook gewoon, is je recht gewoon op. Of je moet daar een verlenging komen halen, maar een fiets bij een station hoeft daar niet 2 weken te staan.
Dus betaald fiets parkeren is wel echt een oplossing?
Ik denk voor de lange termijn. Het is een middel. Het is geen doel. Maar het is een middel om dus beter om te gaan met die capaciteit. Dus je zou door 50 cent te vragen voor fietsen die lang geparkeerd staan. Mm-hmm. Met dat geld kun je zorgen dat de fietsen die kort geparkeerd staan ook een goede plek hebben. Dat is met elkaar te maken. Dus je kan niet het één doen. Je kan niet alleen beprijzen en niet een goede oplossing bieden. Maar ik denk dat op Zuid werkt het erg goed. Daar staan 's ochtends staan daar files. Letterlijk staan er files van mensen die fietsparkeergarage in willen. Omdat je er echt goede service krijgt. Je krijgt een goede plek, droge plek, bewaakte plek, gratis. En als jij hem binnen 24 uur je fiets op moet halen, is het ook nog gratis. Dus.
En anders moet je, als je op vakantie gaat, maar met het OV naar het station.
Ja, of je moet dan kiezen voor betalen. Ik denk dat kan ook op alle stations. Dus.
Maar denk je niet dat heel veel Amsterdammers boos worden dat ze moeten gaan betalen voor hun.
Ja, ik denk dat. Maar dat is, volgens mij moet je dat goed uitleggen. En je moet een goed alternatief bieden tegelijkertijd. Maar dat is natuurlijk heel Nederlands, dat wij een heleboel van dit soort dingen zien als ons recht. Uh-huh. En dus net als het gratis gebruik maken van het snelwegennetwerk. Dat is natuurlijk een keuze geweest dat we dat met maatschappelijk geld hebben aangelegd. Maar het is geen recht. En het gratis gebruik maken van die stallingen die ook door met publiek geld worden aangelegd, dat is geen recht. En als dat niet meer langer uit kan, dan moeten we daar een andere oplossing voor bedenken. Maar tegelijkertijd dus dat kwalitatief verbeteren. Wat bijvoorbeeld in Utrecht goed wordt gedaan, hè, rondom het station. Die nieuwe stallingen worden goed in geïnvesteerd. Het zijn goede stallingen. Uh-huh. Waarbij ook op een goede manier wordt gemeten hoe lang zo'n fietser staat. Dat is een investering. Kost ongeveer €100 per stalling om dat goed te doen. Maar ja, dan moet je dan misschien wel voor lang parkeren, dus kun je daar best wat voor vragen. Ja.
En wat betreft de binnenstad, als je dan uitgaat met je fiets, dat is, want heel veel mensen gaan ook bijvoorbeeld met de taxi, dat vinden we ook een overlast. Thiago, zou jij graag willen betalen voor een fietsenstalling? Zet je fiets wel eens in een bewaakte fietsenstalling?
Nee, eigenlijk niet.
En waarom niet?
Ja, omdat ik daar niet kom. Maar ik zit hem altijd, als ik naar het station ga, dan zet ik me op de fietsflat. Dan probeer ik altijd wel een plekje tussen te wormen. En
daar kan ook nog wel een etage op, denk ik.
Ja, zeker weten. Maar de vraag was of ik zou willen betalen voor ja, ik vind het idee van op de lange termijn, als ik 2 weken of zo weg ben, vind ik het niet gek om ervoor te betalen. Maar het liefst, ja, als het gratis kan, dan doe ik het gratis. En dat is ook de reden waarom ik niet, denk ik, bij mijn waaktevisietstalling, want daar moet je in principe voor betalen, toch? Of niet?
Nou, volgens mij zijn de meeste nog in ieder geval een korte tijd gratis.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld rondom het Leidseplein zijn er een heleboel fietsenstallingen, bewaakte fietsenstallingen, die ook nog, waar je fiets ook nog binnen staat. Die zijn inderdaad gratis en bewaakt.
Oh.
Maar die zijn vaak niet bekend. Nou ja, dat soort dingen moet je dan tegelijkertijd doen. Hè. Dus je moet dat knippen. Ik denk dat dat op sommige momenten, op sommige plekken onvermijdbaar is. Maar tegelijkertijd moet je mensen ook verleiden en vertellen wat de alternatieven zijn.
Doe mee, parkeer je fiets, oké. Dan bij de gemeente.
Ja, nou, het is bijvoorbeeld al gek dat je op het Leidseplein, dus dat fietsen daar massaal worden weggeknipt. Maar als je daar op een willekeurig moment gaat kijken, staat het vol met scooters en kanta's en een heleboel andere voertuigen waar je nog nooit van hebt gehoord of gezien. En die worden niet weggehaald, omdat daar, dat is gewoon veel moeizamer. Fiets wegknippen is relatief eenvoudig om te doen.
Mm-hmm.
Knip, hoop, je gooit hem vrij lomp vaak ook nog op een karretje en weg is die. Nou, als je dat met een scooter doet, heb je echt een probleem.
Ja, dat is.
Dus het staat daar ook vol met scooters. Nou, moet je daar ook niet wat aan doen?
Ja, ik denk het. Ik hoop dat ze dat gaan doen. Maar iedereen, hoe komt het toch dat iedereen die scooters zo haat?
Ja, omdat ze rijden als gekken. Ze zitten altijd in de weg ook. Of ze moeten er heel asociaal langs racen.
Je hebt de column van straks. Het is ook ze, hè? Het is ook altijd ze. Dat is een groep van mensen die nooit aan tafel zitten. Die we niet kennen vaak.
Mm-hmm.
En die ons ook niet kennen.
Andere dus klasse.
Een andere klasse, een andere leefwereld. Dus dat is op zich al problematisch. Maar ik denk ook gewoon objectief, wetenschappelijk gezien, heeft die scooter zoveel meer negatieve effecten op de samenleving dan positieve effecten voor de berijder, dat je daar als overheid wel op mag ingrijpen. Dat is een klassieke tragedy of the commons, waarbij zeg maar, de berijder een perfect netwerk heeft, relatief goedkoop gebruik van kan maken. Dus die heeft het fietspadennetwerk van Amsterdam, is fantastisch. Een scooter kost net zoveel als een hele goede fiets.
Mm-hmm.
Je kan de benzine voor zo'n scooter kost bijna niks. Je kan makkelijk 40 rijden, want dat wordt niet op gehandhaafd. Dus voor zo'n scooterrijder is het heel logisch dat hij een scooter rijdt. Ik vraag mezelf wel eens af waarom hij geen scooter rijdt. Maar als je dan kijkt naar de uitstoot, het gevaar wat het oplevert, de breedte van zo'n vehikel, de snelheid en ook de perceptie van gevaar. Hè? Dus dat een heleboel mensen het als heel erg onprettig ervaren dat zo'n scooter zo snel langs komt rijden. Dat is, zijn genoeg redenen om als overheid daarop in te grijpen.
En de gemeente Amsterdam blijft ook strijden met de Rijksoverheid om het verbod.
Nou, ik heb dus net hier op weg hier naartoe gelezen dat wetsvoorstel in de Tweede Kamer lijkt te zijn weggestemd door een soort vormfout. Dat een van de PvdA-kamerleden het verkeerd heeft
begrepen.
Verkeerd heeft begrepen en verkeerd gestemd. Nou, dat is natuurlijk ontzettend tragisch. Wat trouwens ook wel laat zien, als we het dan over het Amsterdamse fietsbeleid hebben, dat wij ook gewoon als Amsterdam keuzes moeten durven maken. Waarom is de burgemeester die in de vorig jaar in januari heeft gezegd van dit jaar gaan die scooters van het fietspad af. Waarom is die niet in staat om dat te doen? Waarom moeten we eerst naar Den Haag? We kunnen toch gewoon in Amsterdam zoveel doen als ze maar gewoon durven. En draai het maar om. Laat de scooterlobby maar naar Den Haag gaan en zeggen van wat Ewout van der Laan allemaal doet, dat kan niet.
Mm-hmm.
We kunnen fietspaden, onverplichte fietspaden maken, zodat de scooters er niet meer op kunnen. In het Vondelpark mogen ook geen scooters rijden. Onder de fietspassage in het Rijksmuseum mogen ook geen scooters rijden. Daar hoor je ook niemand over. Waarom doen we dat niet op veel meer plekken? Er zijn zoveel mogelijkheden om al iets te doen. Dat ik me afvraag of als we bij dit soort beleidsvraagstukken, die heel lokaal zijn, we moeten gewoon wat meer durven. Denk ik.
De strijd onder fietsen is nog niet gestreden, zo te horen.
Nee,
we zijn helaas door de tijd heen. We hebben een mooie tocht gemaakt langs de fietsonderzoek, fietsers en het fietsbeleid. Durft iemand nog een conclusie te trekken aan tafel?
Mijn conclusie is dat we door wetenschappelijk inzicht achterkomen dat het een heel delicaat en complex fenomeen is, fietsen. Wat niet vanzelfsprekend is. Dus waar we inderdaad voor moeten blijven, waar we beleid op moeten blijven voeren en waar we alert op moeten zijn.
Ik dank je bij onze gasten. Zeker de Knecht was onze columnist. We hadden Thiago als co-host. Evelien zat vandaag voor het eerst achter de techniek. En Marco de Brummelstoet, u kunt hem ook volgen. Brummelstroet, u kunt hem ook te volgen op Twitter bij de, als fietsprofessor. Was vandaag onze wetenschappelijke gast. We zonden uit vanuit de OBA. Mocht u een keer live komen kijken, dan kan dat. Bij onze studiotafel op de eerste etage staat een kleine tribune. Kom op de fiets, want er is een mooie fietskelder. Maar dat was niet helemaal de goede oplossing, heb ik net gehoord. Als u op tijd bent, krijgt u ook nog een kopje koffie of thee. En ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven. En bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Zoek dan op Radio Zwammerdam. Zwammerdam is met een S. Later vandaag komen de fragmenten van deze uitzending terug op de website van Amsterdam FM. Fijne zondag geweest.